Vader, we willen beginnen met gebed, om in die stilte echt bij u te zijn. We willen u zo danken, Heer, dat we uw woord hebben en dat bewaard is door de eeuwen heen. En we bidden dat u tot ons zult spreken, dat we ons hart echt willen openen. Heere God, we willen u zo danken dat we hier naartoe zijn gekomen om uw stem te verstaan. Wilt u echt in die stilte echt tot ons hart spreken, dat we echt besluiten nemen waar die u eren en die nodig zijn. Ik bid zo voor een diepe genade in Jezus' naam. Amen. We hebben vorige week, zondag, heb ik met u nagedacht over de roeping van Gideon. En hij heeft dan een ontmoeting met de engel des Heren en hij zag toen op een gegeven moment dat dat God zelf was. En dat gaf hem moed, Gideon, om te beginnen met het afbreken van een altaar van zijn vader. En een ander altaar te bouwen voor de Heren. En dat altaar gaf hij de naam De Heer is Vrede. En we hebben gezien in deze vakantie, dit is de vijfde preek over het boek Richteren. We hebben gezien vorige week dat ondanks dat wat God zegt en God belooft, zullen we echt ook vanmorgen zien dat Gideon echt twijfelt. En dan is de vraag, hoe komt God hem daarin tegemoet? Hoe komt God ons tegemoet in ons zwak geloof? Hoe gaat God om met onzekerheid? En verder zullen we zien dat die overwinning die God geeft, dat het zo duidelijk is dat God die overwinning gegeven heeft, dat het alleen aan God te danken is. En waar ik heel intens met u zal over nadenken is, maar hoe gaat het volk dan om en hoe gaat Gideon om met succes? Als ze bevrijd zijn van de Midjanieten, hoe gaan wij om met eer? Hoe gaan we om met succes en eer zonder dat we Gods eer stelen? En ik wil graag twee gedeeltes met u lezen. Richteren 6, als je een Bijbel bij je heeft, dan wil ik u vragen om Richteren 6 op te zoeken. Dan zullen we lezen vers 33 tot 40. Richteren 6. Vanaf vers 33 tot 40 en dan lees ik ook nog verder Richteren 7, vers 1 tot en met 8. Nu hadden heel Midjan, als ook de Amalek en de mensen van het oosten zich samen verzameld. Ze trokken de Jordaan over en sloegen een kamp op in het dal van Jezreel. Toen bekleedde de geest van de Heere Gideon. Hij blies op de bazuin en Abiezer werd achter hem bijeengeroepen. Ook stuurde hij boden door heel Manasse en ook werd achter hem bijeengeroepen. En ook dat werd achter hem bijeengeroepen. Eveneens stuurde hij boden naar Asar, Zebulon en Naphtali en ze trokken op hun tegemoet. En Gideon zei tegen God, als u Israël door mijn hand zult verlossen, zoals u gesproken hebt, zie, ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht touw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat u Israël door mijn hand zult verlossen zoals u gesproken hebt. En zo gebeurde het. De volgende dag stond hij vroeg op, wrong de vacht uit en perste de touw uit de vacht, een schaal vol water. En Gideon zei tegen God, laat uw toorn niet tegen mij ontbranden als ik alleen deze keer nog spreek. Laat mij toch eenmaal een proef met de vacht nemen. Laat er alleen op de vacht droogte zijn en op heel het land eromheen douw. En God deed zo in diezelfde nacht, want de droogte was alleen op de vacht en op heel het land eromheen was douw. Toen stond Jerubbaal, het is Gideon, vroeg op met al het volk dat bij hem was. Ze sloegen hun kamp op bij de bron Harod, terwijl het kamp van de Midianieten ten noorden van hem lag, achter de heuvel Moor in het dal. En de Heere zei tegen Gideon, het volk dat bij u is, is voor mij te talrijk om Midian in uw hand te geven. Anders zou Israël zich tegen mij kunnen beroemen en zeggen, mijn eigen hand heeft mij verlost. Wel nu, roep toch ten aanhoren van het volk. Laat wie bevreesd is en beeft terugkeren en zich naar het gebergte van Gilead haasten. Toen keerde er uit het volk 22.000 man terug, totdat er 10.000 overbleven. Daarop zei de Heere tegen Gideon, het is nog te talrijk. Laat hen afdalen naar het water, daar zal ik hen voor u uitzuiveren. Zo zal het gebeuren, van wie ik tegen u zal zeggen, deze mag van u optrekken, die mag met u optrekken. Maar al diegenen van wie ik zal zeggen, deze mag niet met u optrekken, die mag niet mee optrekken. En hij liet het volk afdalen naar het water. Toen zei de Heere tegen Gideon, iedereen die het water met zijn tong oplikt, zoals een hond likt, die moet hij apart zetten. En iedereen die zich op zijn knieën bukt om te drinken, eveneens. Het aantal van hen die met hun hand het water naar de mond brachten om het op te likken, was 300 man. Maar heel de rest van het volk had zich op hun knieën gebukt om water te drinken. Toen zei de Heere tegen Gideon, door de 300 man die gelikt hebben, zal ik u verlossen en Midian in uw hand geven. Laat daarom al het overige volk weggaan, ieder naar zijn woonplaats. Ze namen de proviant van het volk en hun bazuin met zich mee, maar al de overige mannen van Israël liet hij gaan, ieder naar zijn tenten. De 300 man hield hij echter bij zich. En het kamp van Midian lag beneden hem in het dal. Ik vind het een hele bijzondere geschiedenis. Hoe verder dat ik in het boek Richteren kom, hoe meer ik onder de indruk ben van de dingen die daar gebeuren. En je ziet hier bij Gideon dat hij een teken vraagt van God. En de vraag is eigenlijk, wat zoekt hij? Gideon zocht naar antwoorden op die punten daar waar zijn geloof eigenlijk zwak is. Ondanks de ontmoeting die hij had gehad met de Heere God, had hij meer kennis nodig. En wat hij doet is, hij legt een vacht op de dorsvloer en vraagt God de roeping en de belofte te bevestigen door het dauw op die vacht te laten komen en de grond eromheen droog te laten. Daarna vraagt hij God het omgekeerde te doen. Op de grond dauw is en de vacht droog. En nu kun je eigenlijk, en dat merk ik best wel vaker in gesprekken, nu kun je dat op twee manieren naar kijken wat hier gebeurt. Het eerste is, je kunt op die handelswijze wat Gideon heeft kritiek hebben, omdat je dat kunt zien als een daad van ongeloof, omdat God al had gezegd in Richteren 6 vers 16, omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan, alsof het maar één man is. Dus je kunt daar eigenlijk een beetje zeggen van dit is een daad van ongeloof. Het tweede waar je dan naar kunt kijken is, je kunt het als een voorbeeld zien om na te volgen op een of andere manier. Je hoort het soms wel eens, dat mensen, dat broers of zussen zeggen, ik spreid een vlies voor de Heere God uit, voor een bevestiging. En toch is het zeker bij deze laatste, als je dat als een voorbeeld ziet om na te volgen, is het echt ook voorzichtigheid geboden. Waarom wil ik dat zeggen? In Matthäus 4, vers 5 tot en met 7, de vraag de Satan aan Jezus om de Heere God op de proef te stellen, door een teken te geven. Hij zegt, als u de Zoon van God bent, werp u zelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op handen zullen dragen. En de Heer Jezus die antwoordt dat we niet de Heere God mogen verzoeken. En Gideon doet geen klein verzoek. Hij vraagt geen klein teken. Wat hij vraagt is eigenlijk dat hij zegt tegen de Heere God, heerst u over de natuur. Hij wilde begrijpen wie God is. Hoe verder dat je in het boek eigenlijk komt, hoe meer dat je eigenlijk ziet dat er een, zeker in tijden van afgoderij, dat het beeld van God, wat mensen van God hebben, dat het heel vervaagt. Ze weten niet meer wie hij is. En dan zie je eigenlijk, hij zocht antwoorden voor dat zwak geloof en had meer kennis van God nodig. Hij vroeg een bovennatuurlijke openbaring van God. Hoe weet ik, was eigenlijk zijn vraag, wie deze is die mij deze belofte en roeping eigenlijk geeft. En weet je, als we vragen aan de Heere God, geef me over openbaring wie u bent, omwille van de zwakheid in mijn geloof, dan geeft God u ook een antwoord. En dat woord antwoord, dat heeft hij gegeven zoals dat prachtig bestaat in de laatste dagen door te spreken door zijn zoon. Weet je, Gideon, die had heel weinig kennis van God. Er was heel weinig kennis van God. We leven ook in een tijd, wij mogen leven in een tijd dat we Jezus mogen kennen. En wat dat betekent is eigenlijk dat u een echte diepe hartskennis kunt hebben, een ervaringskennis, een diepe omgang met hem. Weet je, hij heeft een ontmoeting met de engel des Heren, waar we vorige keer hebben over gesproken. Maar die engel des Heren, die was er en dan was die weer niet. En nu is het zo dat wij een belofte hebben dat God zich openbaart in zijn Zoon Jezus Christus. En als hij openbaring zoekt, als hij echt in die zwakte eigenlijk openbaring van God zoekt, dan moet ik zelf altijd denken aan die tekst in Hebreeën 1, vers 1 en 2, waar staat, nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En als je een vraag hebt, als er zwakheid is, als je echt meer openbaring hebt, dan is mijn vraag steeds aan de Heere God, van Heer, laat mij meer van uw Zoon zien. Heer, wilt u spreken door uw Zoon? Ik heb zo'n behoefte in de zwakheid van mijn geloof, dat ik u nader en dan vraag ik, dan, als het ware kun je dat noemen een vlies uitspreiden, maar dan zeg je, Vader, wilt u zich meer aan mij openbaren? En dat sterkt je geloof. Weet je, tekenen die zijn belangrijk, maar tekenen die vervagen. Als ik een besluit moet nemen, op een gegeven moment krijg je dan zeg maar echt de ervaring dat je dus zegt van Heer, u roept ons als echtpaar om de gemeente te dienen. En we kunnen nu terugkijken op 35 jaar dat we de gemeente echt mogen voorgaan. En dan zie je eigenlijk dat als het een teken was geweest, dan was dat eigenlijk te weinig geweest. Want tekenen vervagen. Maar als je een echte ervaring hebt met de Heere God en dat je zegt, Heer, openbaar toch meer en meer uw Zoon. Spreek toch zoals u dat zegt in Hebreeën 1, dat u zegt, ik heb in de laatste dagen tot je gesproken door mijn Zoon te openbaren. Dan zie je dat het zwakte die je kent in je geloof en de twijfel die je kent in je geloof, dat je dus daarin en ook de twijfel welke weg dat je moet gaan, dan is dat iets om vast te dat je daar een diepe, intense ontmoeting met God mag hebben. En dat je in zijn Zoon echt die ontmoeting mag hebben en dat hij spreekt in zijn Zoon. Weet je, als je wil weten hoeveel God van je houdt. Als je wil weten of God je gewild heeft. Als je wil weten of God een diepe relatie met je wil hebben. Dan is het enige antwoord wat je kunt vinden is hoe hij gesproken heeft van het kruis door zijn Zoon. En dat kun je met tekenen niet vervangen. En dat is zo heerlijk wat Gideon eigenlijk doet hier, dat vlies wat hij uitspreidt. Dat is Dit is ook een teken wat we zouden kunnen zien als een teken. En de Heere God zei het. Hij sprak dat het licht zou zijn. Laten we dat hopen. Maar laten we ons niet laten afleiden. Want het geeft ook een hele intieme sfeer, moet ik zeggen. Wat zeg je? Ja. Ja. Laten we hopen dat God ons iets openbaart. Laten we hopen dat we echt mogen ervaren. Dat hij die, zoals Gideon dat echt vraagt. Gideon die heeft gehoord dat de Heere God tegen hem zegt. Van ik zal met je zijn. En als je dan eigenlijk kijkt dat hij dan twijfelt. Dan vind ik het indrukwekkend dat God hem daarin tegemoet komt. Ik vind het indrukwekkend dat als we echt zo mogen zien. Dat hij echt spreekt. En dat hij hem in zijn zwakte tegemoet komt. En als u echt een openbaring zoekt. Dan zoek de openbaring van de Heere God. Zoek echt de openbaring in zijn zoon. En God komt Gideon tegemoet. En hij gaat hem de overwinning geven in zijn zwakheid. Gideon wordt uitgekozen om het volk te leiden en te redden. En voordat hij ten strijde trekt. Is het zo dat God iets duidelijk maakt door het leger uit te dunnen. Ik ga erop in. We krijgen nu de regenboogkleuren af en toe gezien. Dit is goed zo. Prima. Ik wil met u nu een iets laten zien, eigenlijk wat ik nu in dit gedeelte eerst heb ik dus iets laten zien van de tekenen die God geeft. En dat hij een openbaring geeft en dat hij ons in die zwakte tegemoet komt. Maar nu gaan we naar iets kijken wat mij heel diep getroffen heeft in de hele prediking. En dat is namelijk dat God hem die overwinning geeft en wat daar de gevolgen eigenlijk van zijn. Weet je, God dunt het aantal strijders uit. En waarom doet God dat? Waarom doet God dat? Het is namelijk, en het blijkt ook zo dadelijk, dat voor Gideon is het een grote valkuil waarin hij ook zal gaan struikelen. En dat is namelijk dat hij eer voor zichzelf zoekt. Dat hij zijn bevestiging eigenlijk zoekt hoe mensen over hem denken. Die valkuil van bewondering door anderen. Succes en eer voor zichzelf. Dat hij gaat opscheppen hoe God hem gebruikt en dat holt zijn hele geloof eigenlijk uit. Eerzucht wat zoekt naar complimenten en bevestigingen van mensen en de eer van God wordt geroofd. En dat God voorziet dat. En wat gebeurt er nu voordat Gideon optrekt, maakt God iets duidelijk. Er zijn twee legers die hun tenten vlak bij elkaar hebben opgezet. En het leger van de Midianieten, dat wordt beschreven als zo groot als een zwerm sprinkhanen. En elke man is eigenlijk nodig om de vijand te verslaan. En God zegt, wie is er bang? Die mag naar huis. 10.000. Nu is angst ook aanstekelijk natuurlijk. Je kunt beter mensen naar huis sturen die bang zijn. Want die steken, dat is overdrachtelijk. Maar dan gebeurt er iets dat God ook anderen naar huis stuurt. Ik ben in militaire dienst geweest. En je vindt in geen enkel militaire, geen enkel handboek. Als er tegenover een groot leger staat. Dat je mensen moet naar huis sturen. Maar wat wil God daarmee laten zien? Wat God wil laten zien is dat ze niet gaan roemen in eigen kracht. De staat Israël zou zich tegen mij kunnen beroemen en zeggen, mijn eigen hand heeft mij verlost. En let op, het gaat hier niet alleen om het volk, het gaat hier ook over Gideon, dat ze niet God de eer geven, maar dat ze zichzelf op de borst gaan kloppen. En weet je, dat zit zo diep in ons geworteld. Je moet dat, ik heb het niet alleen beschouwd en zeggen, ik heb niet alleen gekeken naar wat het Gideon betreft en dat het volk betreft, maar ik heb mezelf erin gezet. En zo heb ik ook eigenlijk die preek, en ik hoop dat u dat eigenlijk zelf ook doet. Dat je dus, daar zit iets diep ingeworteld in ons leven, dat we echt in de verleiding staan om ons op de borst te kloppen als we iets bijzonders hebben gedaan, als we een eigen prestatie hebben geleverd. En het is zo belangrijk dat wat God zegt, hij zegt tegen mij, ze zullen zich tegen mij beroemen. En zodra we beginnen te geloven dat je een bijdrage hebt geleverd aan de redding van iemand anders, of aan de redding van jezelf, of aan de verlossing van iemand anders, dan neem je iets weg van de eer van God. Laat ik eerst iets zeggen wat heel belangrijk is. De Bijbel die geeft ons opdracht elkaar te eren. In Romeinen 12 vers 10, daar zei je, ga elkaar voor in eerbetoon. Romeinen 13 vers 7 zegt, geef eer aan wie eer toekomt. En dat is ook zo ontzettend belangrijk. Ik let altijd ontzettend op, ik zeg het soms op een dusdanige manier, dat ik zeg, ik wil iemand betrappen op wat hij goed doet. En als ik dat zie, dat ik dan naar iemand toe ga en een compliment geef. Ik vind het ontzettend fijn om mensen echt te eren, omdat als mensen worden opgebouwd, doordat er eer gegeven wordt, en ze worden opgebouwd, dan bouw je ook aan het lichaam van Christus plaatselijk. En in sommige kringen is dat heel ongewoon of moeilijk. Omdat we dan zeggen, nee, soms hoor je dan, nee, aan mij geen eer, alleen aan God de eer. Of dat iemand een compliment niet geeft en zegt, die gaat zich naast de schoenen lopen. Dus laat ik maar niks erover zeggen. Dat we zo bang zijn dat iemand daar niet mee kan omgaan. Want dat is het punt namelijk. Ze worden uitgenodigd door de Heere God om elkaar te eren. Om ook diegene die eer toekomt. Soms hebben we überhaupt geen notie wat mensen eigenlijk voor een voorbereiding eigenlijk treffen dat deze eredienst plaatsvindt. Weet je, ik heb de laatste tijd trek ik veel met het muziekteam eigenlijk op, maar je realiseert zich misschien niet dat als er een zangdienst wordt voorbereid, dat de mensen daar 8 tot 12 uur mee bezig zijn. Dat realiseer je niet, maar het is wel ontzettend belangrijk om dat echt ook te beseffen. En dat om de 14 dagen. En ben ik zo ontzettend dankbaar als ik kijk naar het kinderwerk. Ik weet niet of u wel eens naar het kinderwerk binnenloopt. Soms loop ik daar naar binnen en dan zie ik wat er voor voorbereidingen zijn voordat het kinderwerk samenkomt. Welke werkjes dat er gekozen zijn. Soms kom ik iemand van het kinderwerk, ik kom niet zo vaak met Rietje in de action, maar soms ben ik in de action in Heithuizen en dan komt daar een broeder of zus, het zijn de zusters vooral, die komen in de action en zeggen, hoi, ja, ik ben wat aan het uitzoeken voor het kinderwerk. Zo zijn ze ermee bezig. En dan is het zo prachtig om echt mensen ook echt te eren. En ik vind het heerlijk om mensen echt te eren. Ik vind het ook zelf heel erg fijn om, zeg maar, dat mensen tegen me zeggen van, dit heeft me geraakt, God heeft je gebruikt, je hebt veel voorbereid, ik verheug me op de preek. Maar de vraag is gewoon, hoe ga je daarmee om? Want dat is de crux. En ik kan niet zeggen hoe ik zelf ermee omga. Omdat ik nogal tamelijk wat voor grote groepen spreek, is het ontzettend belangrijk dat ik dat op een juiste manier echt verwerk. En het is bijzonder, ik zie dat eigenlijk als volgt, ik heb dat voorbeeld wel eens vaker genoemd. dat is dat als ik een compliment krijg, dan ontvang ik dat ook echt. Dan ben ik ook echt dankbaar ervoor. Ik zie het als een bloem die ik ontvang. En als er dan over die dag zeg maar wat bloemen bij elkaar komen, dan heb ik een boeket. En dat is zo prachtig om dan dat boeket te nemen en voordat ik ga slapen, zeg ik tegen de Heere God, dit mag ik u aanbieden. Dit is een boeket voor u. U komt toe, alle eer en glorie. Dank u wel dat u mij zo zegent, dat u zo met me bewogen bent, dat u voor me zorgt, dat mensen ook zien welke inzet dat er is en wat je ervoor over hebt. Maar u alleen, Heere God, ik mag het ontvangen en ik mag het aan u als een lofoffer geven. En dat is zo indrukwekkend, dat je dan, als je op die manier met de Heere God omgaat, dat je, zoals in Johannes 12, vers 43 staat, dan bewaar je je ervoor dat je de eer van mensen meer gaat liefhebben als de eer van God. Dat is het grote gevaar. Nu, God ziet dat gevaar. God ziet dat gevaar. Als ik het goed geteld heb net, toen we aan het lezen waren, zijn er 32.000 mensen, 32.000 man, die zeg maar in totaliteit er komen. En dan zie je eigenlijk uiteindelijk dat God 300 mensen overlaat. Met die 300 mensen gaat hij de strijd in. En het is hartstikke duidelijk dan, dat God alleen die overwinning behaalt en ik niet. Weet je, na die overwinning is het zo dat mensen die erbij zijn geweest, die 300 mensen die erbij zijn, die zeggen dan tegen elkaar, ik hoefde alleen maar te vertrouwen en te gehoorzamen. Want God alleen komt die eer toe. En wat was het een voorrecht dat ik erbij mocht zijn. En diegenen die er niet bij kunnen zijn, die zeggen, ik was er niet. Maar God heeft me gered en ik hoefde niets te doen. In mijn angst mocht ik naar huis en God wist wat ik aankom. Op een wonderlijke wijze geeft God door 300 strijders zeg maar de overwinning. En nu komt de grote waarschuwing. Wat was daarvan de gevolgen? Weet je, dat is een zeer ernstige waarschuwing voor ieder van ons wat zich nu ontvouwt. Dat is echt wat zich nu ontvouwt, daar heb ik eigenlijk... Aan de ene kant was het een enorme waarschuwing. Aan de andere kant had ik er ontzettend veel verdriet van. Wat eigenlijk in een mensenhart zich afspeelt. Als er succes is. Ik heb daar ontzettend van verdriet. Omdat ik zie het verdriet van God. Dat doet me het meeste pijn. En wat me ook pijn doet is dat ik me daar zelf in herken. Dat ik me daar niet van kan vrijspreken waar ik het nu over heb. En dat is namelijk het volgende. Dat het eerste wat er gebeurt is dat de stam Ephraim die maakt heftige verwijten. Als je goed hebt opgelet, dan zie je dat er verschillende stammen zich achter Gideon eigenlijk scharen, dat hij ze roept. Maar die stam Ephraim, die eigenlijk een hele sterke stam in Israël is, die maken Gideon het verwijt. Namelijk Richteren 8 vers 1, toen zeiden de mannen van Ephraim tegen hem, wat is dit wat u ons hebt aangedaan? Moet je voorstellen, ze zijn bevrijd en ze zeggen tegen Gideon, wat is dit wat je ons hebt aangedaan? Dat u ons niet hebt geroepen toen u tegen Midjan ging strijden. En ze kregen grote oneenigheid met Gideon. Nou, wat gebeurt er dus? Even de draad oppakken, bij Richteren 8 vers 1, dan zie je dat Gideon, die krijgt te maken met een onvoorstelbare kritiek. Waar je van denkt, waar komt dit toch vandaan? Ook Ephraim heeft ontzettend geleden onder het juk van de Midjanieten. En nu komt hij daar en dan zeggen die mannen van Ephraim tegen hem, wat is dat nu wat je ons hebt aangedaan? Dat u ons niet hebt geroepen om tegen Midjan te strijden. En ze kregen een grote oneenigheid. En zoals ik al zei, die kritiek die komt natuurlijk uit enorme frustratie. Omdat ze niet delen in de eer. En dan zie je dat God volkomen gelijk had met die opmerking dat hem de eer ontnomen zou worden. Maar de reactie die zich daarna ontvouwt, als je die hoofdstukken thuis hebt gelezen, dat is nog zorgwekkender. Gideon die snakt naar respect die snakt naar, naar eer en hij dwingt dat af. Hij denkt dat hij er recht op heeft. In het begin van deze serie, toen ik over Gideon sprak, de eerste twee preken terug, dan zie je dat Gideon een heel laag zelfbeeld heeft. Hij heeft minderwaardigheidsgevoelens. Als de God hem belooft door zijn hand verlossing te geven, dan zegt hij, mijn geslacht is het armste en ik ben de jongste. En je ziet gewoon dat vaak is het zo dat minderwaardigheid zich uit in hoogmoed. En zo is dat ook bij Gideon. Die overwinning is het slechtste wat Gideon is overkomen. Hij is er afhankelijk van. Hij zoekt de eer van en bevestiging van mensen. En door dit succes is hij de genade van God vergeten. Ik zal u dat zo dadelijk laten zien. En weet je, in mijn werk heb ik regelmatig gezien in mijn omgeving dat mannen zich willen bewijzen en heel ontzettend hard werken en daardoor ook heel veel financieel succes hebben. Hard werken om zichzelf te bewijzen. En wat is het ergste wat hun kan overkomen in eigen ogen? Een gebroken carrière of een promotie waarvan je op gerekend had dat jij dat zou krijgen en iemand anders krijgt dat. Dat iemand zijn geluk baseert op die geweldige carrière, een financieel succes en dat hij daardoor ontglipt hem eigenlijk alles. Maar nu net als is het zo dat wat het meest iemand dan kapot maakt, is dat hij ontzettend veel succes krijgt en dat hij veel financiële middelen heeft. En je ziet dan gebeuren dat mensen het meest dierbare wat ze hebben, of dat nu een gezin is of een huwelijk, dat dat zeg maar geofferd wordt. En je ziet hier ook eigenlijk gelijk zo'n gevoel. Want succes geeft je namelijk het gevoel van onafhankelijkheid. Dat geeft je het gevoel dat je controle op het leven hebt. En dat is zo'n moment, bij Gideon is er een moment geweest waarin hij de Heere God echt ook aanbidt. Maar dat is het moment, dat is een moment waar hij nog geen overwinning heeft gehaald. Hij twijfelt nog steeds, dat is in hoofdstuk 7, daar twijfelt hij nog steeds en vraagt hij nog altijd van Heer, geef me dan weer een teken dat ik de zekerheid heb dat die overwinning ook met die 300 mensen maar gehaald wordt. En dan zie je eigenlijk dat God door het droom die hij aan de vijand geeft, die droom legt de vijand uit en daarmee wordt hij gezegend dat hij de zekerheid heeft. En dan zegt hij ook in hoofdstuk 7 vers 15 dat hij zich neerbuigt en dat hij de Heere God aanbidt. Maar de overwinning is dan nog niet gegeven. En dan komt die houding van het neerbuigen. Daar lijkt het in eerste instantie op dat hij daar goed mee kan omgaan. Want dan gebeurt eigenlijk het volgende. In Richteren 8 vers 22 en 23. Toen zeiden de mannen van Israël tegen Gideon, heers over ons, u zowel als uw zoon en uw kleinzoon, want u hebt ons uit de hand van Midjan verlost. Maar Gideon zei tegen hen, ik zal niet heersen over u, ik zal niet over u heersen en ook mijn zoon zal niet over u heersen, de Heere zal over u heersen. Je ziet hier in eerste instantie al dat het volk vergeet wie de overwinning heeft gegeven. Een rechter werd aangesteld om het volk weer bij God te brengen. En indirect is dit eigenlijk een afwijzing van de Heere God, dat ze niet willen dat God de heerschappij over hen voert, maar dat ze iemand willen aanstellen die hen verlost heeft. En dat is de laatste keer dat Gideon zich dat herinnert. Dat hij zegt, nee, de Heer is koning. Maar wat gebeurt er dan? Want direct daarop is het zo dat hij wel met zijn mond zegt dat hij geen koning wil zijn, maar alles wat zich daarna ontvouwt, is dat hij zich als een koning gaat gedragen. En dan zie je namelijk, wat hij doet, is een financiële vergoeding van het volk vragen voor de verlossing en hij wordt een rijk man. In Richteren 8, vers 24 tot en met 26 staat, verder zei Gideon tegen hen, ik wil u een verzoek doen, laat ieder mij een ring uit de buit geven. Ze hadden namelijk gouden ringen. Ze hadden namelijk gouden ringen. want zij waren Ismaëlieten. En ze zeiden, wij zullen ze graag geven. En ze spreidde een kleed uit en wierp daarop een ring uit zijn buit. Het gewicht van de gouden ringen waar hij om gevraagd had, was 1600 sekel goud. Wat u zich daaronder moet voorstellen is ongeveer 19 kilogram. Naast maantjes, oorhangers, purperen kleding die de koningen van Midjan gedragen hadden. En naast de kettingen om de hals van hun kamelen. En wat doet hij daarmee? Richteren 8 vers 27. Gideon maakte een efod van en stelde die op in zijn stad in Ofra. En heel Israël ging er als in hoererij achteraan. Zodat het voor Gideon en zijn huis tot een valstrik werd. Wat gebeurt hier eigenlijk? Wat is een efod? Ik kreeg voor de dienst kreeg ik al de vraag gesteld, ga je ook in op die efod? Die efod, dat was een kleed, een priestergewaad, wat alleen de hoge priester mocht dragen. Die uitgebreide beschrijving daarvan vindt hij in Exodus 28, vers 6 tot en met 38. Er mocht in Israël maar één efod zijn, omdat de borst op die efod was een borsttas van de beslissing. Dat vindt hij in Exodus 28, vers 15 tot 30. En dit werd gebruikt omdat als er problemen waren of grote vraagstukken, om dat bij God navraag te doen. Die efod stond symbool voor waar God daadwerkelijk woont. En de manier waarop God zich Gods wil te onderscheiden in tijden van crisis. Die efod hoorde bij de tabernakel, die efod hoorde bij de hoge priester. En wat gebeurt er nu? In deze eigen stad van Gideon komt er een tweede efod. Gideon maakt er een alternatieve plek waar God aanbeden gaat worden. En die kan in zijn woonplaats gevonden worden. Hij maakt iets wat zijn positie verstevigt. En het gevolg hiervan is dat heel Israël ging als in hoererij daarachteraan. Gideon gedraagt zich als een koning, want hij heeft veel vrouwen, 70 zonen. En een van die zonen, die noemt hij, dat is een zoon van een buitenechtelijke zoon. En die zoon noemt hij Abimelech. Weet u wat die naam betekent? Ja, mijn vader is koning. Mijn vader is koning. Je snapt wel dat, hoe komt dit nu? Ik heb me echt de vraag gesteld, hoe komt het nu dat hij aan de ene kant zegt, hij, ik weiger om die eer van God te stelen, ik zal niet een koning zijn, en toch gaat hij zich als een koning gedragen. En ik kan niet anders dat hij, zeg maar, hij het met zijn hoofd wist en dat in zijn hart iets totaal anders leefde. Weet je, hij kon de goede antwoorden geven. Hij kon de goede antwoorden geven, maar het effect in zijn leven was er niet. Een kloof tussen verstand en je echte drijfveren in je hart. En weet je, mensen die leiding geven in de kerk, daarvoor is het heel erg makkelijk om leiderschap te gebruiken om invloed uit te oefenen en geëerd te worden, in plaats van God te eren en te dienen. Het is zo'n ongelooflijke valkuil dat je graag wil dat mensen je hulp vragen. Dat je graag wil dat ze om raad bij je komen. Dat je leiding geeft. Dat ze antwoorden krijgen. We willen graag dat anderen ons nodig hebben. We maken zelf een efod en dragen die zelf. Het is zeer subtiel en dodelijk. Zeer subtiel en dodelijk. Ik heb u in het begin van deze serie erop gewezen dat die richters mensen zijn die God, die het volk moeten terugbrengen naar Gods vaderhart. En je ziet in het leven van Gideon en in andere voorbeelden van deze menselijke rechters dat ze eigenlijk vooruitwijzen naar een opperherder, naar een opperrichter, een echte redder, Jezus. Je ziet, en naarmate we het boek verder zullen bestuderen, gaat het van kwaad naar erger. Het diepste negatieve voorbeeld is Simson. En dat betekent gewoon dat er een andere redder moet zijn. Er moet een andere richter zijn. Een mens, gewoon geboren uit vlees en bloed, kan niet de richter zijn. Kan niet degene zijn die ons naar God toe brengt. Kan niet degene zijn die ons bij het Vaderhart brengt. Kan niet degene zijn die ons de Vader openbaart. Dan moet iemand anders komen. Dit hele boek wijst erop dat er wel voorbeelden zijn, maar er moet iemand anders komen. En dat is Jezus. Dat is Jezus. Hij weerstond de verleiding om macht over de volken te heersen, omdat hij gekomen was om te dienen en niet om gediend te worden. Hij bevrijdt ons van onszelf. We hebben geen effort nodig om te aanbidden. We mogen hem aanbidden. En ik wil eigenlijk heel erg graag nu een moment van stilte hebben. En de muziekteam kan al voor, naar voren komen. En ik wil je echt vragen in een hele... In die stilte, misschien wordt zo dadelijk even wat muziek gespeeld. Maar in die stilte van uw hart wil ik u echt uitnodigen om God te naderen. En uzelf te toetsen. Om uzelf te toetsen, waar wil ik eigenlijk eer? Waar wil ik erkenning? Waar heb ik die erkenning niet gekregen? En hunker ik er wel naar? Waar bouw ik zelf een efod? Dat mensen naar me toe komen om raad te vragen. Om dat ik er wil zijn met geen juiste motieven. Dat je de eer van God steelt. Dat we onze eigen waarde, en dat zie je hier bij Gideon. Hij zoekt zijn waarde, zoekt hij en is afhankelijk van wat hij doet, wat hij heeft en wat mensen over hem denken. Daar bouwt hij zijn identiteit op. Wat hij heeft gedaan, welke overwinning dat hij heeft gehaald, welke rijkdom dat hij heeft en wat mensen over hem denken. En daar gaat hij ongelooflijk ver gaat hij daarmee. Zelfs dat de zegen, en dat vind ik het allertrieste, de zegen die hij bij God weghaalt en in zijn eigen leven brengt, is tot een valkuil voor iedereen die hem volgt. Is een valkuil voor Israël. Om zo'n leider te volgen en dan te vervallen in hoererij en afgoderij. De genade van God vind ik overweldigend. Want er staat dat tijdens de bewind van Gideon het volk toch 40 jaar vrede heeft. Ik vind het, genade is voor mij in dit boek zo indrukwekkend, omdat God, ondanks dat hem de eer wordt weggehaald, ondanks dat het volk in hoererij vervalt, want dat is afgoderij, geeft hij rust. Het is geen echte rust. Het is alleen maar het wegblijven van oorlog. Want je zult zien dat op het moment dat Gideon er niet meer is, sluiten ze een verbond met Baal. En gaat het hele proces weer opnieuw. Maar laten we zo even stil zijn. Ik wil u zo echt uitnodigen om een hele persoonlijke ontmoeting even met God te mogen hebben. En jezelf te toetsen. En dan zullen we het lied zingen. Vader, we willen ons verontmoedigen voor u, omdat het niet buiten ons gaat. Wat er gebeurt hier in het boek, in het leven van Gideon. Hij heeft dat ook als voorbeeld gegeven, zodat we ons kunnen spiegelen. O Heer, kom met die diepe genade over ons. Openbaar uw Zoon Jezus Christus. Zodat er geen haar op ons hoofd denkt om de eer bij u weg te halen. Om ons te roemen over ons eigen kunnen. Dat we onze identiteit vinden in wat we doen, wat we hebben en wat andere mensen over ons denken. Het is ons een valkuil waarin ook anderen zullen struikelen. Vader, kom met die diepe genade over de zaal en Jezus heilig.